Eerst dus Matteüs 25 vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. Hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterhand zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor één van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En dan lezen we verder het opstandingsevangelie uit Johannes 20, vanaf vers 19, of vanaf vers 16 tot vers 29. Jezus heeft zich net bekendgemaakt aan Maria en dan grijpt ze een beet en dan zegt hij: houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Zegt Jezus daar voor de eerste keer dat God onze Vader is. Naar mijn God en ook jullie God. Maria van Magdala ging naar de leerling en zei tegen hen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen, zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: we hebben de Heer gezien, zei hij: ja, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik in mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot waren, op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers eens hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat je mij gezien hebt, geloof je? Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Het thema van de verkondiging is: zie de wonden. Vorige week hebben jullie Pasen gevierd. En ik heb ook even naar jullie paasdienst gekeken van vorige week. Die zo mooi werd afgesloten met: er is een toekomst vol van hoop. In een wereld waar de dood steeds maar dood blijft en niet lijkt op te houden. En steeds maar blijft huishouden dus onder de mensen. Is Pasen iets hoopgevends. Een hoop die zeker is. Misschien denk je nu, oh ja, daar ging het vorige keer over. Maar wat heeft het verder met je gedaan deze week? Wat heb je eraan gehad? Wat veranderde daardoor in je leven? Maandag, tweede pasdag. Misschien heb je wat leuke dingen kunnen doen. Maar na dinsdag ging het gewone leven weer verder. En dan lijkt de rauwe werkelijkheid Pasen al lang weer weggedrukt te hebben. En dan is het gelukkig, elk jaar vieren we Pasen weer. En iedere zondag vieren we ook feitelijk de opstanding van de Heer en worden we eraan herinnerd. En zo worden we steeds opnieuw bij bepaald. Maar wat doet het nou met je leven? Zou het paasevangelie je leven kunnen veranderen? Dat het morgen anders gaat? Of is dat nou een utopie, iets wat niet mogelijk lijkt? Is Pasen dan vooral een feit wat je in je leven hebt? Ja, nou, dat draag ik als feit mee. En ik moet je eerlijk zeggen dat het zo bij mij ook wel vaak werkt. Ik weet, Jezus heeft de dood overwonnen. Ik weet dat het hem ook zo verschrikkelijk veel heeft gekost. Maar een diep respect ervoor, maar morgen gaat mijn leven weer verder. Met de gewone dingen. En als je met tegenslag te maken hebt in je leven. Je bent ziek. Je bent eenzaam. Je voelt pijn of je hebt rouw. Kan Pasen daar iets aan veranderen? Ja, misschien even dat glimpje hoop als dat uitgesproken wordt. Maar morgen is die pijn er weer. En morgen is die lege plek in je leven er weer. Morgen is het toch weer gewoon allemaal hetzelfde. Het is misschien een mooie vraag om samen na te denken naar aanleiding van het verhaal van Thomas. Wat kan ik met Pasen naar vandaag? Hoe zou dat mijn alledaagse leven kunnen veranderen? Het doet me denken aan een verhaal. Er was eens een man. Een ontzettend rijke man. Een beetje Dagobert Duck, zeg maar. Hij zwom in zijn goud. En wat had hij gedaan met zijn goudstukken? Hij had ze allemaal in een kist gestopt. En die kist heeft hij begraven in zijn akker. Zand erover. Maar elke week kwam hij naar die plek. Groef hem weer open. Pakte de kist. Haalde de goudstukken eruit. En poetste ze allemaal netjes op. En deed ze weer terug in de kist. Op een keer waren er dieven in de buurt. En die zagen dat goud glinsteren. Dat blikkerend. Op een afstand zagen ze dat. En ze keken goed wat er gebeurde. En ze zagen dat die man al die goudstukken terug deed in de kist. En de kist weer verstopte. Weer begroef. Ze dachten, oké, dat onthouden we. En in de nacht kwamen ze eraan en hebben ze de kist opgegraven. Alle goudstukken keurig netjes in een zak gedaan. Een jute zak die ze bij zich hadden. Kist weer dicht, in de grond, zand erover. De andere week kwam die man dus weer om zijn goudstukken op te poetsen. En hij ging graven en haalde zijn kist naar boven, maar hij voelde al... En hij deed hem open. En ja, inderdaad, hij was leeg. Wat een wanhoop. Hij werd gewoon werkelijk wanhopig. Wat moest hij nu? Waar was hij gebleven? Wat verschrikkelijk. En zo zat hij treurend bij die lege kist. En toen kwam zijn buurman langs. En die buurman die zei, wat is er met jou, joh? Hij zegt, nou, hier in die kist leeg, daar zaten al mijn goudstukken in. En die zijn allemaal geroofd. Oh, wat erg voor je. Maar wat deed je eigenlijk met die goudstukken? Nou, ik haalde ze elke week, haalde ik ze eruit en dan poetste ik ze op en ik deed ze weer terug in de kist. En ik deed de kist dicht en die begroef ik weer. Maar wat wou je er dan mee met die goudstukken? Nou, niks, oppoetsen, weer eens mooi maken en weer terug doen. Oh, maar dan heb ik wel een idee. En die man loopt weg en die pakt overal wat stenen en die zegt, kijk, die deed hij in de kist. Wat doe je nou, zegt die man. Hij zegt, nou, je begraaft die kist En volgende week graaf je hem weer op en dan ga je die stenen mooi oppoetsen. Want als je het met je goud toch niks doet, wat maakt het toch ook niks uit? Snap je een beetje de relatie met dit verhaal? Met het opstandingsverhaal? Vandaag ontdekken wat die opstanding betekent voor Thomas. We kennen hem allemaal als de ongelovige Thomas. Een van de 11 overgebleven leerlingen van Jezus. Met de beste wil van de wereld kan Thomas niet geloven dat Jezus is opgestaan. Eerst kwamen die vrouwen van het graf, Maria van Magdala onder andere. Maar ja, hysterie kan gewoon niet. Dood is dood voor Thomas. En die andere leerlingen, ja, toen hij er niet bij was, opeens zou hij in de midden gestaan. Ja, het was natuurlijk wensdenken. En dan denk je dat het zo is, maar dat kan gewoon niet. Thomas gelooft niet in sprookjes. Geen twijfel mogelijk. Thomas is een realist. Hij zou wel iemand kunnen zijn van onze tijd. Meten is weten. Toen Jezus naar Betanië wilde gaan, naar zijn zieke vriend Lazarus, zo dicht bij dat gevaarlijke Jeruzalem, toen zei hij, laten we met hem meegaan om met hem te sterven. Hij keek naar de werkelijkheid. En toen Jezus over zijn hemelvaart sprak, in Johannes 14 zegt, ik maak een plaats voor jullie, en dan kom ik terug om jullie op te halen, dan zegt Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe zouden wij de weg daarheen dan weten? Thomas wil dus altijd precies weten hoe het zit. Hij zoekt zekerheid. Hij zoekt houvast. Het lijkt wel of ik Thomas ben. Ik wil ze graag controle houden, altijd. Ik herken het dus wel. Dood is dood en dat is wat Thomas weet. En dat is wat jij en ik ook gewoon kunnen zien. Kijk maar gewoon op de begraafplaats. Wanneer gaat een graf open? Alleen om er een nieuwe dode in te begraven. En anders niet. Kun jij je daarom iets bij die opstanding voorstellen, die opstanding van Jezus? Nog nooit gebeurd. En wat nog nooit gebeurd is, ja, dat bestaat niet. Natuurlijk, Thomas heeft ook wonderlijke dingen meegemaakt met Jezus. Hij heeft gezien hoe die jongen van Nain weer levend werd. Hoe dochtertje van Jairus van dood weer levend werd. Hij heeft gezien hoe Lazarus uit het graf kwam. Maar ja, dat deed Jezus. En nu hij zelf dood is, wie moet hem dan uit het graf halen? Dat kan toch niet? Verwarring en twijfel. En misschien herken je dat in je eigen leven ook wel, twijfel. Dat onrustige gevoel wat je opeens kan bekruipen, is het allemaal wel waar wat ik geloof? Bestaat God wel echt? Luistert God wel naar mijn gebed? Hoort hij mij wel? En als ik sterf, gaat het dan echt zo gebeuren? Misschien durf je het nooit hardop te zeggen, maar als je eerlijk bent, de opstanding van Jezus is toch ook uniek. Abnormaal toch? Dat is niet de normale gang van zaken. Ik kan me daarom goed voorstellen dat je denkt, is dit wel echt gebeurd? En ik kan ook voorstellen dat niet-christenen dit ook moeilijk kunnen geloven. Maar misschien is dat niet zo voor jou en ben je iemand die zegt van nou, het is voor mij gewoon een feit. Een Bijbels feit, punt, uit. Het hoort bij het kerkelijk jaar en ik begrijp dan dat je dat zo zegt. Maar wat doet het dan met je? Wat kun je er dan mee? Je kunt natuurlijk denken, ja, nou, op de begraafplaats, verdrietige momenten misschien, dan kan ik zingen, er is een toekomst vol van hoop. Maar als zijn opstanding alleen maar een feit is voor de toekomst, wat kan ik er vandaag dan mee? Alleen maar een troostgevoel uithalen? En misschien ook wel die angstige vraag, mag ik wel twijfelen van God? Als je dit gedeelte uit Johannes 20 leest, dan zie je dat God dit twijfelen van Thomas niet verstopt, maar openlijk benoemt. Hij heeft het in zijn woord laten opnemen. En Thomas heeft namelijk gezegd dat hij Jezus pas kan geloven als hij hem live ziet en voelt. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan geloof ik het. Lekker geloof, hè? Dat als je het ziet, dat het dan waar is. Dan hoef je al niet meer te geloven dus. Maar goed, jij en ik, zou jij ook niet graag willen dat Jezus live aanwezig was als je met anderen in gesprek was om hem te kunnen laten zien? Zou dat ons geloof ook makkelijker maken als wij hem hier, nu, hier zagen staan? In Matteüs staat dat de mensen hem zagen. Matteüs 28, Jezus is opgestaan. Ze zagen hem en vers 17 staat, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Hij stond daar en nog twijfelen. Hoe gaat Jezus met zo'n stelletje twijfelaars om, zoals Thomas en wij soms kunnen zijn? Wijst hij je af of komt hij je te hulp? Op de eerste dag van de week, een week na zijn opstanding, staat hij opeens in hun midden, terwijl de deuren gesloten zijn. En fantastisch is zou Jezus zijn leerlingen dan begroet. Vrede, zei u. Shalom, zegt hij. Dat betekent, alles is goed, alles is heel. Vrede voor jullie, shalom. De heelheid van die ik verdiend heb, is voor jullie. En Jezus kijkt de kring van die leerlingen rond. En dan blijven zijn ogen rusten op Thomas. Kijkt hij op Thomas neer? Roept hij dom oor? Waarom hou je dat ongeloof toch vol? Ik heb het toch zelf gezegd? Niks daarvan. Jezus spreekt geen enkel verwijt uit. Hij spreekt juist bemoedigend tegen Thomas, die misschien op dit moment voor de medeleerlingen zich wel schaamt, doodschaamt, dat hij nog steeds die enige ongelovige is in hun midden. En dan moet je horen wat Jezus zegt. Leg je vingers hier en zie mijn handen. Leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Hij weet, zonder dat Jezus Thomas gesproken heeft, precies hoe Thomas erin staat. Hij weet van zijn twijfel. Hij weet van jouw twijfel. Geen kwaad woord erover, maar hij erkent het. En we kennen het verhaal natuurlijk. Thomas ziet Jezus live voor zich staan. Waarom moet dan ook nog erbij, kom, zie me en voel mijn wonden? Dat lijkt toch niks toe te voegen? Jezus staat er toch al? Thomas kan het toch zien dat het echt Jezus is? Wat voegt dat dan toe? En je ziet dat Jezus aan Thomas de littekens laat zien aan de handen en de voeten en in de zij. Kijk maar hier op het schilderij van Rembrandt. Ik weet niet of het zo ook. Het volgende plaatje staat hier volgens mij helemaal. Kijk, het is een beetje door het licht wat minder zichtbaar. De hoofdpersoon die uitgelicht wordt door Rembrandt, zo is Rembrandt altijd, hè, met zijn licht geeft hij accent aan. Dat is Jezus natuurlijk. En Jezus die tilt zijn kleed op. En dan moet je Thomas' gezicht zien. Verbazing. Maar dat kan je helaas niet zo goed zien op dit. Hij doet eigenlijk zo. Hij staat eigenlijk zo. En dan staat zijn voet al een tree lager van. Wat gebeurt hier? Eén en al verbazing. Je ziet, Rembrandt wil als het ware schilderen. Hier komt Thomas tot geloof door wat hij nu ziet. Dat is wat Rembrandt ons duidelijk wil maken. En dat is ook precies wat hier gebeurt. Thomas ziet het, maar hij ontdekt nog veel meer. Hij wil iets duidelijk maken aan Thomas, maar ook aan jou. Thomas is als het ware een soort cameraman die ergens iets opneemt wat jij thuis kunt zien alsof je erbij bent. Thomas heeft dat 2000 jaar geleden voor ons geregistreerd en Johannes moest het opschrijven, zijn evangelie, want Jezus wil iets aan je duidelijk maken met deze woorden. Voel mijn handen, raak mijn wonden aan, zie mij. Thomas ziet daardoor natuurlijk dat het Jezus echt is. Jezus als hem aan het kruis heeft zien hangen. En dieper, dieper dringt er ook tot hem door. Als hij naar die teken en de wonderen van Jezus' lichaam kijkt, dan ontziet hij daar opeens in de onmetelijke diepte waarin God is gegaan. Waarin de almachtige schepper van hemel en aarde zijn zoon heeft laten ondergaan. Jezus, de eerstgeborene van heel de schepping. Dat hij zo vreselijk moest lijden. Dat zie je in die wonden. Dat God zelf dus helemaal één is geworden met de verschoppelingen van deze wereld. Daarin helemaal gelijk, zoals hij aan het kruis daar te schande heeft gehangen. Dat dringt nu opeens vol tot Thomas door als hij die wonden ziet. Zo diep wilde Jezus dus gaan voor jou en mij. Je kunt God ontdekken in grootse dingen. We hebben dat meestal als we de bergen inrijden. We rijden Zwitserland binnen en dan... Oh, zo groot is God. Of nu, kijk, buiten. Prachtig. De lente. Dan zien we de grootheid van God. Maar, dat is het ook zo. Maar nu ontdekt Thomas ook nog iets veel diepers. Namelijk de diepte van wie God werkelijk is. De almachtige schepper van de hemel en de aarde ging dood om mij en jou te redden voor eeuwig. In een flits dringt dat tot hem door. Zo liefdevol en genadig is God, zodat hij zo diep wilde gaan voor ons. En daar komt die schreeuw van Thomas vandaan. Mijn Heere en mijn God. Hij heeft namelijk net de grootste ontdekking van zijn leven gedaan. Hij had al heel veel tekenen en wonderen van Jezus gezien. Water werd wijn, verlamden konden lopen, blinden konden zien, doden opgewekt. Maar de werkelijkheid van wat Jezus daar deed, was nog niet tot hem doorgedrongen. En nu laat Jezus, door Thomas, ook jou en mijn ogen openmaken. Open, dat we opeens zien wat er is en om ons ook toe te rusten voor onze taak in de wereld. Getuigen zijn van die grote God die redt door zichzelf te vernederen. Hem zichtbaar maken. We lazen in Matteüs 25 wat dat voor ons vandaag betekent. Raak mij aan als Jezus dat uit naar Thomas zegt hij het ook tegen jou en mij. Ga uit juist naar de minste in de samenleving. Die zwerver onder het viaduct. Die gevangene in zijn cel. Die zieke in zijn ziekenhuisbed. De eenzame, zoek hem op. Word Jezus handen en voeten voor deze wereld. En laat zo Gods liefde zien. Het zien van die wonden van Jezus, de diepe gang. Hoe ellendig het voor hem geweest moest zijn. Hoe hij zich heeft laten vernederen. Dat heeft dus Thomas de erkenning gebracht. Mijn Heere en mijn God. Waar vind je in het heelal een God die zo is, zo diep wil gaan... om jou en mij voor altijd te redden. En het is geen onzekerheid, dat is de zekerheid waaruit je leven mag. En dan roept hij ons nu op, ga dan uit, laat iedereen dat horen. Niet alleen dat ik, niet alleen de vader van Jezus ben, maar ook jullie vader, zoals Maria, zoals Jezus dat tegen Maria zei. Maar straal hem dan uit, juist in je aandacht voor anderen. En laat ook heel de schepping dat meebeleven. Staat er in Marcus, dat de schepping het ook moet weten. Heel de schepping. Dus dat goed zorgen voor de schepping. Juist zorgen voor dat wat kwetsbaar is. Daartoe roept God ons op via dat beeld van Thomas. Wat je aan de minste hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Dat zegt Jezus. God, die zelf een hopeloos geval leek, om juist de hopeloze te redden. Weet je wel in welke reddeloze positie wij zouden verkeren als Jezus niet gekomen was? Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die opdracht kregen we. En het is mijn wens, mijn gebed, dat jullie door de verkondiging van vandaag opnieuw vol verwondering kijken naar die Jezus met zijn handen in zijn voeten en met zijn handen doorwond en zijn voeten doorwond en de steek in zijn zij. En dat je daardoor niet stil kunt blijven zitten, maar de schat gaat uitdelen. Niet in je kist stoppen en weer onder de grond en morgen ben ik weer aan het werk. Maar laat het zien morgen aan de mensen om je heen. Raak hem aan, zie de wonden, zodat hij door zijn geest ook jou weer aan kan raken en jij weer anderen aan mag raken. Ik denk dat dan het nieuwe leven van Pasen steeds meer in je zal bruisen. Elke dag. Amen. Laten we samen zingen. Stil, mijn ziel, wees stil. Ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Door alle twijfel heen houdt God jou dus vast om je...